Goedemiddag, u allen hier aanwezig. Wij willen beginnen met de voorzang. En het eerste lied van de voorzang is 376. En dat is Psalm 150. 376, alle drie de coupletten. Geef de heiland het roer in handen. Dat is lied 803 en dan zingen we van vers 1, 2 en 4. 803, 1, 2 en 4. Thank you. Het laatste lied van de voorzang is lied 80. Elk uur, elk ogenblik steun ik op u. Lied 80, de verzen 1, 2 en 3. Broeders, zusters, jongeren en gasten in ons midden, allen een hartelijk welkom. Namens het bestuur willen wij u een veel heil en zegen toewensen voor het jaar 2026. Ook een hartelijk welkom aan broeder Wietse van de Hoek. We wensen je God zegen toe bij het brengen van zijn woord. Tony, bedankt voor het begeleiden van de samenzang. Aanstaande donderdag hebben wij weer de Bijbelstudie over het boek Openbaring. Deze studie wordt gegeven door dominee Henk Schouten. Aanvang is 8 uur. Op uw stoelen vond u een evangelisatietraktaat voor u ging zitten. 7:30. 7:30. 7:30. Bedankt. Als het goed is. Op uw stoelen vond u toen u ging zitten een evangelisatietraktaat met het thema vrede en zekerheid. Deze mag u meenemen en op de tafel in de hal liggen meer exemplaren die u kunt uitdelen in uw omgeving. Volgende week zondag hoopt voor te gaan broeder De Roo en ook voor deze dienst bent u uiteraard weer van harte uitgenodigd. De avondmaalcollecte voor stichting Boas heeft €553 opgebracht. Hartelijk dank daarvoor. Zoals u waarschijnlijk al weet, komt de ontmoetingsmiddag weer terug. De eerste keer zal dat op 12 januari zijn en dan elke tweede maandag middag van de maand. Er ligt hiervoor een intekenlijst op de tafel in de hal, waarop u zich kunt inschrijven. Het beloven weer gezellige middagen te worden, waar verschillende spellen en activiteiten worden georganiseerd. De ontmoetingsmiddag zal worden gehouden in wijkcentrum Egelantier en we starten om 14:00 en de inloop is vanaf 14:30. Voorbeden willen we doen voor Israël en het Midden-Oosten, voor allen die vervolgd worden om Christus wil, voor hen die op het zendingsveld werkzaam zijn, ver weg en dichtbij, zodat hun werk ook rijk gezegend mag worden. We willen ook bidden voor de zieken in de gemeente, de namen die niet genoemd worden, maar in het bijzonder willen we stilstaan bij de operatie van zuster Ria Methorst. Zij zal morgen een operatie ondergaan om de tumor in haar borst te verwijderen. En dinsdag zal Suzanne van de Ende geopereerd worden om de huidkanker op haar rug te verwijderen. Bij de uitgang staat de collectebus klaar waar u uw gave in kunt doen na de dienst en ook uiteraard van harte aanbevolen. Na de dienst kunt u elkaar ontmoeten in de ontmoetingsruimte onder het genot van een kopje koffie of thee. Als groet van de gemeente gaan de bloemen naar Addy en Henny Beekhoff. Sinds Addy en Hanny. Addy. Ik ken u vanaf dit moment. Het is misschien aardig om even te gaan staan, dat heel veel mensen u kunnen kennen. Dat zijn Addy en Hanny. Wij wensen u een gezegende dienst toe en zingen zo mogelijk staande uit de bundel Johan de Heer 409 voor Votum en Groet. En dat vraagt enige oplettendheid. We zingen 409 1a en dan kunt u daar achteraan gelijk zingen 3a en dat is als één couplet. Dus we zingen 409 1a en 3a als het eerste couplet. En het tweede couplet daarna. Na Votum en Groet, en ik hoop dat u dat nog een keer aangeven wil, dan wordt het 608. Maar voor Votum en Groet, 409, 1a plus 3a plus 2. We wensen u een gezegende dienst. Het gaat komen.
Laten wij stil worden voor de Heere God. Na de Votum Groet zingen wij 608 vers 1 en 2. 608 vers 1 en 2. Laten we eerst deze dienst aanvangen door ons hart en onze gedachten af te stemmen op de God die leeft. Ook aan het begin van het jaar des Heren 2026 belijden wij en geloven wij dat onze hulp is in de naam van de Heren. De God die de hemel heeft gemaakt en de aarde, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet loslaat wat hij begonnen is, wat hij vandaag doet, maar ook wat hij nog gaat doen conform de belofte van de Heren. In dit alles genade zij u en vrede van God onze Vader, door Jezus Christus, de opgestaande Heer, die ook bij ons is, in de kracht van de Heilige Geest. Amen. Goedenavond, gemeente. Fijn om weer in uw midden te zijn. Ook namens mij een heel gezegend 2026. Heil en vrede. En ik hoop dat het ook niet bij deze dag blijft. Het is mooi om elkaar dat toe te wensen. Maar als je iedere dag zelf je hart openzet voor wat de Heer Jezus doet in je leven, dan zul je ook ontdekken dat Hij niet loslaat de werken van zijn handen. En mooi om zo het nieuwe jaar in te mogen gaan met de liederen die we zingen. En ik wil straks met u nadenken vanuit het Oude Testament, vanuit een bijzondere koning Hiskia, die bijzondere keuzes maakte in zijn tijd. En ik wil met u nadenken over wat dat ook voor vandaag voor ons kan betekenen. Hoe wij van deze koning kunnen leren. Laten we eerst samen bidden en ook voorbeden doen. Mag ik u volgaan? Getrouwe God en Vader, aan het begin van deze avonddienst komen wij tot u en we zeggen u dank voor uw trouw, uw goedheid en uw genade. Heer, u laat uw wereld en ons niet los. Heer, dank u wel voor die belofte van trouw die u ons gedaan heeft in uw woord. Dank u wel, Heer, dat u opnieuw tijd van genade geeft, Heer, om over u te zingen, over u te horen, maar ook naar uw wil te gaan leven. Heren, uit onszelf weten we dat we er niet zoveel van terecht brengen. Heer, maar als uw geest ons hart vervult, als u ons de weg wijst, als een licht voor onze voeten, wat uw woord mag zijn, Heren, dan zullen wij ook in 2026 zeggen, Hij is bij ons. Hij is in ons midden. Daarom, Heer Jezus, bent u verheerlijkt in het midden van ons als gemeente. Dank u wel, Heer, dat u aanwezig bent. We hoeven u niet welkom te heten, want we zijn in uw naam samen. Heer, en hoeveel mensen er ook samenkomen, U bent erbij. Ja, zelfs bij de enkeling die in zijn eentje bidt, daar bent u ook. Dan denken we ook, Heer, aan uw vervolgde kerk, waar zoveel broeders en zusters niet in vrijheid mogen samenkomen. Waar broeders en zusters zijn die in de gevangenis zitten omwille van hun geloof, eenzaam en alleen in een cel. Dan denken we aan onze broeders en zusters in Noord-Korea, in Iran, en zoveel landen waar de islam heerst, Heer, waar zoveel broeders en zusters gevangen zitten. Dan denken we aan al die kerken die zouden willen samenkomen zoals wij dat mogen doen. Heren, daar bent u ook. En ik bid, Heren, als we het nieuwe jaar ingaan, Heer, dat uw vrede, uw heerlijkheid zal heersen in ons hart. Zodat de vredestichters, lichtdragers, zoutdragers, Heren, in onze maatschappij mogen zijn. Heren, want het jaar is nog maar een paar dagen oud. En toch, Heren, toch gebeurt er weer zoveel. Is er zoveel zorg? Is er duisternis en angst? Heer, staan volk tegenover volk? Heer, het is allemaal beschreven in uw woord. Leer ons dan, Heer, om niet af te gaan op datgene wat gebeurt, aan onze omstandigheden, aan wat er in de wereld gebeurt, maar leer ons iedere keer weer ons hoofd omhoog te heffen en uw komst te verwachten. Heer, maar ook ziende op hem getrouwd zijn, waakzaam en verstandig. Heer, het is zo verleidelijk om af te gaan, Heer, op wat er om ons heen geroepen wordt, de journaalbeelden, aan de hardste schreeuwers in onze tijd. Heer, het is ook zo verleidelijk om ons hart daarmee te vullen. Dan wordt ons hart zo donker, duister, bitter van. U roept ons op, blijf vervuld van de Heilige Geest. Blijf vervuld met mijn woorden. Heren, want uw woord heeft eeuwigheidswaarde. Mensen komen en mensen gaan. Maar uw woord zal bestaan tot in eeuwigheid. Vader, het is dan ook ons verlangen om standvastig te staan in uw woord. Standvastig te staan in uw geest. Heer, om ook te midden van deze wereld een getuige te zijn van uw grote liefde en trouw. Vader, zegen ons als we zo uw woord openen, als we het lezen. Heer, zegen ons als we luisteren naar de verkondiging, als we de liederen zingen. Maar ook zegen ons als we een ontmoeting hebben met broeders en zusters na de dienst. Heer, u kunt door alles heen spreken. Eén woord kan soms genoeg zijn. Want als u spreekt, Heer, het zal zijn. Geloofd bent u, Heer Jezus, Heer van de gemeente in ons midden. Heer, spreek met gezag. Uw gemeente hoort. Wees verheerlijkt in ons midden. Daarom alle lof, eer en ontzag zijn voor u. Bouw zo ons op als uw gemeente. Heer, we bidden ook in het bijzonder op dit moment voor hen die het moeilijk hebben. Voor hen die strijden naar lichaam en geest, zichtbaar en onzichtbaar. U kent de namen van die mensen die nu in onze gedachten zijn, in onze families en vriendenkring. Mensen die dagelijks te maken hebben met strijd, langdurig soms, soms ook heel onzichtbaar, omdat de strijd soms in ons denken kan zijn. Heren, wees daar met uw kracht, wees daar met uw rust en uw vrede. Heren, in het bijzonder wil ik de naam ook noemen van zuster Ria Methorst en zuster Suzanne van de Ende. Heer, die operaties moeten ondergaan, gedenk hen en hun gezinnen. Heer, maar gedenk ook hen van wie de namen nu niet noemen, maar die bij u bekend zijn. Zegen ons zo in dit samen zijn. In Jezus' naam. Amen. We gaan zo meteen zingen. En er is ook een zondagschool. De kinderen tot en met groep 4 mogen mee met Anke. En waar zit Anke? Kijk, die zit daar achteraan. Anke gaat zo meteen staan. En alle kinderen tot en met groep 4 mogen met haar mee voor de zondagschool. En het gaat deze keer om Hanna. En Hanna die bad om een zoon. Wij gaan dat doen als wij ook gaan zingen met elkaar uit Jan de Heer 819. En dan zingen we vers 1, 4 en 5. 819. Ik ken een rivier en haar heerlijke vloed stroomt vredig en zegenend steeds voort. Een prachtig lied. Ik weet niet of die helemaal bekend is, maar daar komen we zo meteen wel achter. 819, 1, 4 en 5. En de kinderen mogen met Anke mee. Thank you. Broeders en zusters, we hebben vanmorgen twee lezingen. Het eerste gedeelte is uit 2 Koningen 18, vers 1 tot en met 8. En ik lees u nog een gedeelte uit Matteüs 6. 2 Koningen 18, vers 1 tot en met 8. En we zitten daar te midden van de koningenstrijd, zou je bijna kunnen zeggen. Er zijn 2 koninkrijken in het hele gebied van Israël. En ik ga even met u een stukje Bijbelse geschiedenis. Het is belangrijk dat u weet waar we zitten in de Bijbel. Want ik kan wel zeggen 2 Koningen 18, zeg je, oh ja, dat. Maar eventjes heel snel met mij meedenken, de Bijbelse lijn. We hebben de 3 aartsvaders, Abraham, Isaac, Jacob. Jacob heeft 12 zonen en vormen de stammen van Israël, de basis. Door zijn zoon Jozef verplaatst het volk van Kanaan naar Egypte, omdat Jozef daar onder koning wordt. 430 jaar zijn ze in Egypte. Het begint heel mooi, met alle egaars ontvangen, maar het verandert van een mooi bestaan in een slavenbestaan. Mozes wordt geroepen, bij Jethro vandaan, om het volk mee te nemen vanuit Egypte. En dan kent u het via de plagen, de Rode Zee, de bevrijding. 40 jaar door de woestijn om uiteindelijk aan te komen weer in Kanaan. Het beloofde land waarvan de Heere God zei, daar zal ik mijn naam vestigen, in dat land. Dan komt uiteindelijk de richtere tijd, waar velen deden wat goed was in hun eigen ogen. En dan roept het volk om een koning. De Heere God zegt, oké, dan krijgen jullie een koning. En ik vraag het even misschien een van de kinderen, weet jij het, wie is de eerste koning van Israël, weet jij dat? Heel goed, Saul, inderdaad. En weet je ook, of de zoon van Saul, werd hij ook koning? Nee, wie werd het dan? Ja, zo jongens, volgende keer ga jij preken. David werd koning, dat was niet Jonathan, maar David. En David, die had een zoon, weet je die ook? Salomo, ik word dat wel een beetje. Salomo. Maar wat we eigenlijk zien, Salomo begon heel goed. Die is heel bekend, van een wijs man, met alles erop en eraan. Maar uiteindelijk, en daar begint ook dit verhaal en de problematiek van waar we nu naartoe gaan. Salomo was wijs, was rijk. En juist in rijkdom zag je dat hij steeds meer ging toelaten in zijn leven. Er kwamen andere goden bij. Hij werd vrienden met heel veel koningen in de regio. En de vrouwen kwamen erbij en de afgoden kwamen erbij. En uiteindelijk liet hij de Heere los. En uiteindelijk scheurt het koninkrijk in tweeën. En dan krijg je 2 gebieden. Het eerste gebied, dat heet het Noordrijk, wordt ook wel Israël genoemd. Wordt ook wel 10-stammenrijk genoemd. Allemaal hetzelfde. Noordrijk, Israël, 10 stammen. En aan de andere kant krijg je een groep die is veel kleiner. Dat is het Zuidrijk, oftewel Juda, oftewel 2-stammenrijk. En allebei krijgen die koningen. En dat lezen we onder andere in het boek 1 Koningen en 2 Koningen, 1 Kronieken, 2 Kronieken. En misschien heb je die boeken wel eens gelezen. En dan staat er iedere keer bij die koningen. En zij deden wat slecht was in de ogen van de Heere, of zij deden wat goed was in de ogen van de Heere. Nou, ons verhaal is een beetje de uitzondering, want meestal staat er en zij deden wat slecht was in de ogen van de Heere. Maar nu komen we bij Hiskia. En Hiskia is een koning van het kleinere koninkrijk, Juda, oftewel 2-stammenrijk, oftewel het Zuidrijk. En dat wordt altijd even vergeleken met iemand die in het Noordrijk koning was. Dus als je naar de Bijbel kijkt, dan staat er, en het gebeurde nu in het derde jaar van Hosea, de zoon van Ela, de koning van Israël. Maar we zitten niet in Israël, het 10-stammenrijk. Maar het wordt wel even erbij gezet. Terwijl de buurman die koning had, dan staat er dat Hiskia koning werd, de zoon van Agas, de koning van Juda. Dus even voor het begrip. De schrijver zegt, in Israël, in het Noordrijk, is die koning, dat is Hosea, maar daar gaan we het niet over hebben. We gaan het hebben over de koning van het Zuidrijk. En dat is dus Hiskia, zoon van Achas. Nou ga ik verder lezen. Hij was 25 jaar oud toen hij koning werd. En hij regeerde 29 jaar in Jeruzalem. De naam van zijn moeder was Avi, de dochter van Zacharia. Hij deed wat juist was in de ogen van de Heere. Overeenkomstig alles wat zijn vader David gedaan had. Hij nam de offerhoogte weg, sloeg de gewijde stenen in stukken en hakte de gewijde palen om. Hij verbrijzelde ook de koperen slang die Mozes gemaakt had, omdat de Israëlieten er tot die tijd toe reukoffers aangebracht hadden. Men noemde hem Negustaan. Hij vertrouwde op de Heere, de God van Israël, zodat er na hem zijns gelijke niet was onder alle koningen van Juda en ook niet onder hen die voor hem geweest waren. Want hij hield zich vast aan de Heere. Hij week er niet van af hem na te volgen. En hij nam zijn geboden in acht die de Heere Mozes geboden had. De Heere was met hem. Overal waar hij heen uittrok, handelde hij verstandig. Bovendien kwam hij in opstand tegen de koning van Assyrië en diende hem niet meer. Hij was het die de Filistijnen versloeg tot Gaza toe en de bijbehorende gebieden veroverde, van de wachttoren af tot de versterkte steden toe. Tot zover het woord uit het Oude Testament. Wij verplaatsen ons naar Matthäus 6. En daar is de Heer Jezus met de uitleg van de Tora bezig. Dat noemen wij de bergrede. Maar het is eigenlijk zijn uitleg van het Oude Testament. Hoe de wetten en geboden naar vandaag komen. En dan lezen we een klein gedeelte vanaf vers 19. En dan tot en met vers 24. Hoofdstuk 6, Matthäus 6, vers 19 tot 24. En dat is Jezus' uitleg over de geboden van het Oude Testament. Zo kan je hem even voor je zien. Verzamel geen schatten voor u op de aarde, waar mot en roest ze verderven, en waar dieven inbreken en stelen. Maar verzamel schatten voor u in de hemel, waar geen mot of roest ze bederft, en waar dieven niet inbreken of stelen. Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. De lamp van het lichaam is het oog. Als dan uw oog oprecht is, zal heel uw lichaam verlicht zijn. Maar als uw oog kwaadaardig is, zal heel uw lichaam duister zijn. Als het licht dat in u is, duisternis is, hoe groot is dan de duisternis zelf? Niemand kan twee heren dienen. Want hij zal de een haten en de ander liefhebben, of hij zal zich aan de een hechten en de ander minachten. U kunt niet God dienen en de mammon. Tot zover de Bijbellezing. Broeders en zusters, deze periode, daar kan je altijd een beetje merken, is al die periode dat we weer eens nieuwe plannen gaan maken. De zogenaamde goede voornemens die we dan hebben. Een periode dat de families aan de kersttafel zitten en allerlei andere dingen. En dat je verder kijkt naar die grens van 31 december. En je uiteindelijk toch die plannen gaat maken voor de toekomst. Ik weet niet of u dat doet, ik ben er niet zo heel erg van. Maar er zijn wel die mensen die zeggen ja. Meestal het bekendste voornemen is ik ga afvallen. Vooral na die drukke, intensieve kerstmaaltijden. Dan is afvallen wel een heel makkelijke. Ik weet niet hoe dat gaat, maar de meesten houden dat niet lang vol. Want de verleiding is groot, de uitdaging is groot dan alles erbij. Weer anderen hebben andere plannen. Ik ga dit doen. Ik ga wat meer genieten van het leven. Of allerlei andere plannen. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, het is best lastig om bepaalde dingen vol te houden. Als we dan even hebben over afvallen. Hè, wat sommige mensen toch poging na poging proberen. En dan kom je weer die verjaardag binnen. En dan heeft je schoonzus echt die taart voor jou gebakken die je zo ontzettend lekker vindt. Ah, doe maar dan. En dan ga je weer makkelijk mee. En dan ga je weer mee met die schaal, met hapjes. En dan ga je toch, en iedere keer weer. En dat is niet alleen op het gebied van eten. Maar zo gaat het over als je zelf denkt, ik ga wat minder met de social media. Maar je wil er ook weer bij blijven. Of ik ga toch wat vaker naar de sportschool. En dan heb je het weer als vanmiddag. Dan denk je, ja, oh, thuis is toch wel lekker. Het is lastig. Het is lastig houden om vol te houden bepaalde dingen als heel jouw omgeving wat anders doet. Het is lastig volhouden om nee te zeggen als jij de enige bent, terwijl de rest zit te smikkelen van een lekkere taart. Het is lastig om vol te houden als je bedje warm ligt en om dan nog naar de sportschool te gaan. Maar in het geloof werkt het ook zo. In het geloof hebben we soms ook dat idee dat je altijd wel vindt, Heer, ik zou wat meer met u bezig moeten zijn. Ik zou wat meer moeten bidden en Bijbel lezen. En dan gaan we weer enthousiast met onze dagboekjes. Ze zijn allemaal weer te koop in de boekhandel. 2026. En dan gaan we weer om toch te doen. Maar ook in het geloof leven wij in een tijd waarin het steeds lastig wordt om dat vol te houden als je ook in een omgeving leeft waar heel veel mensen zeggen, joh, come on. Waarom zou je dat doen? Waar de uitdaging heel groot ligt als er steeds meer familieleden of vrienden eigenlijk zeggen, joh, waarom zou je het dan anders gaan doen? En waar ik me daar vandaag met u over wil nadenken, is eigenlijk niet die gedachte, oh jongens, wat is de tijd dan slecht en wat een ellende en hoe komen we nou verder, maar een voorbeeld nemen aan Hiskia. Ik moet eerlijk zeggen, het is al heel lang geleden, ik hou het een beetje bij, dat ik Hiskia weer eens eventjes onder de loep heb genomen. Maar ik word wel warm van deze koning. Als je je toch bedenkt in wat voor uitdaging Hiskia had. Ik neem je even mee naar zijn tijd. Kijk, Hiskia was niet toevallig een grote goede koning. Was niet iemand die een optimist was of zo en dacht, nou laten we het goed gaan doen. Maar Hiskia is wel een bijzonder iemand. Die de juiste keuzes maakt en ons ook helpt om dat geloof vast te houden. Terwijl heel jouw omgeving eigenlijk niks mee heeft. En ik denk dat het een hele mooie wijze les is ook voor vandaag. Als je uit gezinnen komt of op je werk het lastig vindt om geloof een plek te geven. En ik ga niet gelijk zeggen aan het begin van de preek, nou die Hiskia die had het makkelijk. Want ja, was toch een koning en hij had geld en hij had allerlei andere dingen. Nee, die Hiskia die redde zich wel. Nee, juist niet. Juist Hiskia had het ontzettend moeilijk. Hiskia heeft eigenlijk alles tegen zich om het vol te houden. Het begint al met zijn eigen vader. Hiskia staat bij in vers 1 de zoon van Achas. Nou, als Hiskia ergens een slecht voorbeeld had in het koningschap, in het volgen en het dienen van de Heere, dan was het wel in zijn vader. Laten we eens even kijken, twee hoofdstukken terug in 2 Koningen 16. Dan moet je eens kijken wat voor voorbeeld Hiskia had in zijn leven. Alle reden om te zeggen, nou, ja, jullie doen het ook niet, dus waarom zou ik? Ook weer diezelfde opmaat, als we net in 18 hadden. Eerst even kijken wie er in Israël koning is. In het 17e jaar van Peka, de zoon van Remalia, werd, dat was dus de koning van Israël, werd Achas koning, de zoon van Jotam, de koning van Juda. Achas was 20 jaar oud toen hij koning werd en hij regeerde 16 jaar in Jeruzalem. En dan staat hij er, hè? Wat er heel vaak staat in koningen. En hij deed niet wat juist was in de ogen van de Heere zijn God, zoals zijn vader David wel deed. Nee, en dan staat er, maar hij ging in de weg van de koningen van Israël. Dan moet je weten, in die tijd dat dit opgeschreven wordt, was er een andere macht in de regio, namelijk Assur, het Assyrische Rijk, die de hele regio al opgeslokt had. Dus het huidige Irak, Iran, Libanon, Noord-Israël, allemaal het gebied van de gruwelijke koning van Assur. Maar vader Achas, die wilde heel graag vriendjes zijn met deze koning. Dus Achas die dacht, ik moet mijn gebied een beetje beschermen, die twee stammen. Laat ik vriendjes worden met de koning van Assyrië. Laat ik lekker meedoen, dan laat hij mij met rust, zodat ik mijn luxe, welvarende leventje kan leiden. En wat deed hij? Hij ging in de weg van de koningen van Israël. Dat was precies het probleem. Waarom de koning van Assur hen overviel en dat ze de Heere hadden losgelaten. Veel banger voor de koning van Assur dan voor de Heere God. En wat is dat? Nou, we lezen verder. Ja, zelfs deed hij zijn zoon door het vuur gaan, overeenkomstig de gruweldaden van de heidenvolken, die de Heere van voor de ogen van de Israëlieten verdreven had. Hij bracht slachtoffers en reukoffers op de offerhoogte en op de heuvels en onder elke bladerrijke boom. En dan staat er in vers 8, Achas, dan gaat hij zelfs zo ver om die koning van Assyrië te pleasen, want dat is wat hij doet. En dan staat er in vers 8, nog steeds in 2 Koningen 16, Achas nam het zilver en het goud dat in het huis van de Heere en in de schatkamers van het huis van de koning aangetroffen werd. Dus het goud en het zilver uit de tempel. En hij stuurde dat als geschenk naar de koning van Assyrië. Zo. Hoezo please gedrag? Ik moet dan zo denken wat we vandaag zien, hè? Zien we vandaag niet hetzelfde gedrag? Hoe de koningen der aarde bewegen met allemaal cadeautjes om een schoothondje achter alle grote leiders aan te rennen. Nou, ze konden het in die tijd ook al, hoor. Kijk maar. Zelfs het goud van de Heere wordt hier opgeofferd om de koning van Assyrië maar te pleasen. Oh, lieve koning, we zijn zo blij met u. En de godsdienst worden ingevoerd en de vrouwen worden binnengehaald. En er staat heel kritisch zelfs. Iedere bladerrijke boom wordt aangegrepen om daar weer in een van de offerhoogten neer te zetten. Zo bizar. Maar je moet dit wel weten om te begrijpen hoe lastig het was voor Hiskia om onder die omstandigheden, gaan we even terug naar 2 Koningen 18, om dan wat vers 7 zegt te doen, hè? Begrijp je dit dan? Je moet je voorstellen wat er staat in vers 7. Bovendien kwam hij in opstand tegen de koning van Assyrië en diende hem niet meer. Moet je voorstellen dat de provincie Friesland besluit om alleen zelfstandig zich af te sluiten van de Europese Unie. Dat, hè, dat is het een beetje. Zo kan je het vergelijken. En dat Sybrand Buma, de burgemeester van Leeuwarden, zegt, nou is het klaar. Wij gaan uit de EU. En wij gaan de Heer weer dienen. En Leeuwarden gaat het beginpunt worden van bekering. En we halen alle hoogte weer af. En we gaan het doen wat Bonifatius in Dokkum kwam zeggen. Wat een moed. Wat een geloof. Begrijp je dat als je zo'n gedeelte nu leest, hè, 2 Koningen 18, dan moet je niet over de context heen lezen. Wat deze Hiskia hier doet is geweldig. Maar ik wil vooral de link maken met ons leven en ons dagelijks leven vandaag. Want hij is een uitzondering. Er staat vaker en zij deden wat slecht was in de ogen van de Heere dan wat er van Hiskia hier gezegd wordt. Hij deed wat juist was in de ogen van de Heere. En dan moet je voorstellen, hij had zijn tijd tegen. Wat was hij? Hij was het Luxemburg van de EU, het Friesland binnen het geheel. Twee stammen, Juda en Benjamin. Het was een speldeprik op de landkaart van de koning van Assyrië. Maar hij stond op en zei, ik dien jou niet meer. En weet je, dat is dezelfde geestelijke strijd die wij te voeren hebben tegen de machten van de duisternis. Want als ik hem verplaats naar mijn dagelijks leven, naar jullie en ons dagelijks leven, dan is dit de strijd die een christen te voeren heeft tegen de Satan. Iedere dag weer. De vorst van de duisternis die aan alle kanten probeert om jou hem te laten dienen. En dit is de strijd van een christen waar we dat vaker over moeten hebben, denk ik. Want dit is de strijd van jou alle dag. Dit is de strijd in jouw denken. Waar iedere dag weer door onze mobiel, door onze informatievoorziening van alles tot ons komt. Wat ons meedoet stromen in de sleuren van alle dag om maar mee te gaan in die mainstream gedachten. Om de koningen van vandaag, de grote heersers, maar te dienen. Om uiteindelijk gehoorzaam te zijn. Lekker te pleasen, zodat je erbij hoort. Zodat iedereen jou leuk vindt en aardig vindt. En ondertussen dende je mee in de stroom die vooral als kenmerk heeft God buiten de deur houden. Niet bidden, niet Bijbel lezen. Vooral je heel erg druk maken in alle dingen. En wat de Satan ook heel goed doet, is je schuldig maken. Want in die stroom van ongerechtigheden die over ons land heen komt, zit zoveel duisternis. Die zoveel christenen gevangen houdt. Dan hebben we het over de porno-industrie. En alles wat over onze beeldschermen heen rolt. Waar we zo de hoek van de schuld weer in gedouwd worden. Dan hebben we het over de geld. Dan hebben we het over praten en keuzes en de manieren die ons bezighouden. Satan is een groot koning in onze tijd. Maar hij is niet de koning. Want hij weet, conform het woord, dat zijn tijd kort is. Voordat de komst van de Heer Jezus daar is en de gemeente gehaald gaat worden. Hij weet het. Maar tot die tijd is zijn doelstelling zoveel mogelijk christenen zo vlak mogelijk maken, zo anti-mogelijk maken en vooral heel veel strijd bezorgen. Want in die strijd hebben sommige mensen namelijk de neiging vooral God aan te klagen. Heere God, wat doet u mij aan in het leven? En weet je, dan gaan we even terug naar Hiskia. Als Hiskia niet zo vol was van de Heere God en de Heilige Geest, dan had hij vandaag dat ook gezegd. Dan had hij gezegd, ja sorry, ik had een slechte opvoeding. Ja, ik kan er ook niks aan doen. Ja, maar iedereen doet het, hè? Moet je kijken, ieder dorp heeft zo'n hoogte met zo'n paal voor de Asjera en de Baal. Ja, kan niet achterblijven, hè? Ja, op ieder feestje gebeuren nou eenmaal dingetjes. Ja, kan ook niet helpen. Ja, maar ze hebben allemaal wat een extra snabbeltje in het huwelijk. Dus ja, kan ik niet achterblijven. Als Hiskia vandaag had geleefd in onze maatschappij, had hij applaus gekregen. Ah, de man van deze tijd, hoor. Maar laten we eens kijken wat hij doet. 25 jaar oud. Hè? Dit is niet een man die het eind van zijn leven zit. Hè? Weet je hoeveel hier van twintigers zitten? Maar hier zie je dus een twintiger. Net zijn puberteit voorbij. Die keuzes maakt in het geloof waar wij heel veel van kunnen leren. En hij regeerde 29 jaar in Jeruzalem. Maar dan komt er nog een bijzondere andere basis. Want waar komt die radicaliteit nou vandaan? Waar komt dat geloofstukje nou vandaan? En kijk maar mee in je Bijbel. Nou, niet van vader Agas. Vader Agas was een zwakkeling. Hij was een watje. Hij liet zijn hoofd buigen voor de koning van Assyrië. Maar de naam van zijn moeder wordt hier genoemd. Avi, of hier staat Abi, de dochter van Zacharia. Het linkje met Jesaja. Het linkje met Micha. Twee profeten die aan het hof van Juda in de tijd van Assyrië hun plek hadden. En dan zien we wat weinig mensen, een tweetal en een biddende moeder, ik zie het maar, ik vul het een beetje zelf in, wat die voor effect kunnen hebben. De opvoeding van Hiskia was niet een menigte van gelovigen, maar een paar biddende mensen die volhard hebben in het spreken van het woord van God. In de wet des Heren voorhouden en een biddende moeder. Terwijl hier een vreselijke vader op de achtergrond is. Zie je wat de kracht van gebed kan zijn? Waarom we moeten blijven bidden? Waarom we moeten volharden? En dan zie je dat deze man, met een vreselijke opvoeding, met een vreselijke context, met alles tegen je, en dan keuzes maakt. Hij deed wat juist was in de ogen van de Heren. En nou gaan we het praktisch maken. Want alles om hem heen heeft de neiging om te zeggen, joh, Hiskia moet je niet doen. Je moet niet in opstand komen tegen de koning van Assyrië. Je moet Zoals vandaag een beetje. Je moet een beetje meegaan. Een beetje flexibel zijn. Je een beetje aanpassen. Lekker chameleon gelovigen zijn. Dat is een houding die ik vandaag ook veel zie. He, als er allerlei dwaalleerde gemeente wordt ingeslingerd. Ja, mogen elkaar niet veroordelen. Nee, dat doet ook de Heer. Maar je mag een oordeel hebben over iets. En hier zie je dat Hiskia gaat staan. En dan doet hij het onmogelijke. Vier dingen. De eerste drie heeft te maken met externe zaken. Met de afgoderij. Hij maakt korte metten met afgoderij in zijn leven. Kijk naar vers 4. Drie dingen worden genoemd. Hij nam de offerhoogte weg. Hij sloeg de gewijde stenen in stukken. En hij hakte de gewijde palen omver. Voor wie waren die? Voor de Ashera, voor de Baal, voor allerlei vreemde oude Canaanitische godsdiensten. Hij zorgde dat de afgoderij uit zijn leven weg is. Vandaag zou je zeggen, ga al eens die Boeddha-rommel maar eens weghalen. Uit onze omgeving. Maar pas op. Afgoderij zit dichtbij. Want het zijn niet in onze tijd de Boeddha-beeldjes en allerlei Oosterse toestanden. Maar de afgoderij kan veel dichterbij zitten. De Heer Jezus sprak in Matthäus 6 over de mammon. Waar de God niet een beeldje is, maar wel iets anders wat ons leven kan domineren. Want hoe vaak zijn wij niet bezig met geld? Hoe vaak laten we onze keuzes niet afhangen van onze portemonnee? En betalen we onze veiligheid en kopen we onze toekomst? En willen we die comfortabele omgeving vooral creëren door de God mammon? Waar de Heer Jezus duidelijk over is. Het zijn niet alleen die Boeddha-beeldjes, die verwacht ik niet zo snel bij u in huis. Maar mammon is in de kerk ook zeer actief. En onder christenen die heel hard iedere zondag zingen, mijn hoop is op u, Heere. Maar dan kan de mammon heel veel doen. Er is ook nog een andere god, die heet de God Ik Hoor Erbij. Die is ook heel populair vandaag. De God Ik Hoor Erbij. En de offers die gebracht worden door ons allemaal om erbij te horen. Toch maar weer meegaan. Naar dat ene feestje waar je eigenlijk weet, daar moet ik niet zijn. Toch maar meedoen met dat ene glaasje of dat ene pilletje om toch maar even te ervaren wat de rest ook voelt. Toch maar meegaan met die collega's in een setting waar je denkt, hier wil ik eigenlijk niet zijn. Maar ik wil erbij horen, dus de God Ik Hoor Erbij staat soms hoog in het vaandel en dan kunnen we hier een zondag in de kerk zitten. Hiskia nam de offerhoogte weg, sloeg de gewijde stenen stukken. Hij maakte zijn goede voornemens werkelijkheid. Niet praten alleen maar daarover, maar hij ging zijn leven door. Hij ging, nou niet alleen leven, hij ging zijn land door, die twee provincies. En hij ging het concreet door en van al die hoogte, het werd weggehaald. Zijn keuze is, ik haal de afgoderij uit mijn leven. En wij moeten allemaal nadenken waar wij meer van verwachten dan van de Heere God. En dat is een afgod. Een afgod is datgene wat jij hoger acht dan degene die werkelijk vereerd en aanbeden moet worden tot in eeuwigheid. En jij weet welke afgod in jouw leven, dat moet zijn. En er verandert niks. Je wil niet in Juda als Hiskia niet zelf persoonlijk actie onderneemt. Want dan staan we weer met goede voornemens, maar er gebeurt niks. En de eerste ding is de afgoderij. Maar ik zei net, het waren allemaal nog externe dingen. Het vierde ding is interessant. Want er staat, hij verbrijzelde ook de koperen slang die Mozes gemaakt had, omdat de Israëlieten er tot die tijd toe reukoffers aangebracht hadden. Men noemde hem de Negustaan. Even een zijsprongetje. Die koperen slang verwijst naar een verhaal van Mozes in de woestijn, Numeri 21. En in Numeri 21, dat is het verhaal met die slangen. Dat ze mopperen op Mozes, een heleboel gedoe. En uiteindelijk is de Heere God het zat. Want dan zeggen ze, waren wij maar in Egypte gebleven? Nou, zegt God, prima, dan zal ik je de Egypte ervaring geven. Een tientallen slangen bijten het volk. En dan jammeren ze weer tot Mozes. Heere God, we hebben gezondigd, het is niet goed. En dan zegt de Heere God, maak een koperen slang en zet hem op een staak. Die slang wordt bewaard. We weten dat die slang meegaat en dan staat er wie naar die slang kijkt, zal genezen worden. Een beeld ook naar het kruis van de Heer Jezus, mijns inziens. Die slang wordt meegenomen naar het beloofde land en die is ondertussen terechtgekomen in de tempel. Maar wat is er gebeurd? Die slang is niet meer een verwijzing naar het grote werk van God in de woestijn, maar die wordt een religieus object. Een afgoderij binnen het Jodendom. Dus die slang die wordt op een bepaalde manier zo heilig gemaakt dat ze de bepaalde krachten vandaan gaan halen. Het staat er ook, de Negustan wordt die genoemd. En de Negustan is dus die slang, die betekent van Nagas, de slang, en Neguset is koper, de koperen slang, Negustan. En dan staat er, ze gingen zelfs reukoffers brengen aan die slang. En wat doet Hiskia? Dus een heilig voorwerp, wat tot grote zegen is geweest voor Israël. Hij pakt het en hij laat die slang aan gruzelementen slaan. Ik dacht er even over na, wat bijzonder wat hier gebeurt. Want in de kerk, in het christendom, kunnen wij soms ook zo met bepaalde dingen omgaan. Ook binnen de gemeente kan er afgoderij plaatsvinden. Ik merk dat wel eens als het gaat over liedjes en dingetjes. Ik kom in heel veel gemeenten, maar in liedjes, dat zijn toch wel afgoden geworden voor sommige mensen. Of het orgel speelt, of een combo. Welk instrumentje ervoor staat, welke bundel we zingen en noem maar op. Hiskia had vandaag al die bundels bijna in het vuur gegooid. Als dat het is, die had het orgel in de fik gestoken of de band. En je had gezegd, en nu gaan we a cappella zingen. Want nu ga je zien waar het om draait. En ik zou vandaag zeggen, ga maar eens even naar Noord-Korea. Of ik ben zelf in Irak geweest in het voorjaar. Ga daar maar eens kijken wat echt belangrijk is in de gemeente. We moeten ons schamen dat het daarover gaat. Het is een beetje een vergelijkbare zaak. Dat wat hier gebeurd is in dit volk, is dat die slang, wat ooit tot zegen was, want er zijn prachtige liederen in de bundel van Jannes de Heer. Er zijn ook prachtige liederen in opwekking. En David kon zingen met een band. En we kunnen met een geweldig orgel zingen. Ik ben blij dat je er bent hoor. Maar het gaat er niet om. Het gaat erom dat in onze liederen de Heer Jezus verheerlijkt wordt. Het gaat erom dat als wij alles hier sluiten en buiten in de sneeuw moeten zitten. Dat wij dezelfde Heilige Geest hebben. En nog steeds ervaren in het a cappella zingen. Dat hij het is. Ik vermag alle dingen in hem die ons kracht geeft. En niet in het orgel, het liedje en het dingetje. Hier zie je dat Hiskia zelfs binnen de tempeldienst de afgoderij eruit gooit. Hij gaat ver. Hij durft zelfs aan de heilige huisjes te komen. Dat is wat hij doet. Ik ga door. Want het vraagt moed om zulke dingen in je eigen leven te doen. Het klinkt nu heel activistisch. Om nu te zeggen, nou, amen gemeente, 5 voor 6, succes. Maar er zit nog een basis onder. Wat was het nou dat Hiskia motiveerde om die keuzes te maken? Want ik kan nu natuurlijk heel activistisch de wereld in zeggen. Nou, maak korte metten met uw afgoden. Ga stoppen met dit. Ga een heel rijtje maken. Maar dan wordt er weer zo'n lijstje. Kijk naar vers 5. Hier zou je bijna een streep onder moeten zetten. In het eerste zinnetje. Hier zie je de motivatie van Hiskia. Hij vertrouwde op de Heer. De God van het verenigd Israël. Zodat er na hem zijns gelijk niet was onder alle koningen van Juda en ook niet onder hen die voor hem geweest waren. Hier ligt de basis van het koningschap. Hij vertrouwde op de Heere. En vertrouwen op de Heere wil niet zeggen dat alles goed gaat. Dat zien we in het leven van Hiskia. Vertrouwen op de Heere wil niet zeggen dat je een perfecte opvoeding hebt gehad. Vertrouwen op de Heere wil niet zeggen dat de vijanden aan je poort kunnen staan. Vertrouwen op de Heer wil ook niet zeggen dat er geen strijd is in je leven. Nee, sterker nog, de mensen die vertrouwen op de Heer hebben namelijk te maken met heel veel geestelijke strijd. Want de rest van de wereld heeft de Satan al. Weet je waar hij jacht op maakt? Op jou en op mij. Hij wil namelijk niets liever dat jij zo min mogelijk functioneert. Dat jij je offerhoogtes laat staan, dat je lekker gezalfd wordt met het idee van het is allemaal goed, want Jezus houdt van jou. En die theologie? Nee. Hij vertrouwde op de Heer. En wat is dat vertrouwen? Nou, we gaan het zien. Vier dingen worden genoemd in vers 6. Dan ga je zien wat het vertrouwen is. Het is meer dan een paar loze woorden. En daarom hou ik van dit gedeelte. Het is zo lekker praktisch. Vier dingen worden in vers 6 genoemd. Ten eerste, hij hield zich vast aan de Heer. En dat wil zeggen, vasthouden aan de Heer in de context van Hiskia zegt, u bent mijn nummer 1 en u blijft mijn nummer 1. U bent het hoogste gezag, wat welke koning ook zegt. Dat is de belijdenis die een christen in de mond mag hebben. Jezus is Heer. De kortste belijdenis. Hij hield vast. En dat vraagt wat, broeders en zusters, want de strijd eromheen is groot. Iedereen in jouw omgeving zegt, vasthouden aan de Heer, je komt toch niet uit het jaar nul. Hiskia had geen omgeving die zei, oh wat goed. Er zullen heel veel paniek geweest zijn in het paleis, hè, toen hij deze keuzes maakte. Oh, koning, je moet het niet doen, want dit is niet goed. Als wij vandaag zien hoe alle presidenten achter elkaar aanhobbelen. En Rutte als een schoothondje van de EU en van de NAVO zit te pleasen waar het slijm van het scherm afdraait. Dan denk ik, ja, en zo ver zijn wij afgedreven. Zo ver is er een blinde paniek in deze wereld. Wat hebben wij behoefte in ons land aan leiders en voorgangers die zeggen, ik vertrouw op de Heere. En ik wijk niet af, tweede punt van vers 6, ik wijk niet af om hem na te volgen. En ten derde, en ik neem zijn geboden in acht. En ten vierde, nou heb ik het vier, ik had er vier, ja. Hield zich vast, week niet af, zo, ja. En hij vertrouwde op de Heer, hij vertrouwt op de Heer. Hij hield vast, wijkt niet af en nam zijn geboden in acht. Vier dingen worden hier genoemd. En deze basis heeft een resultaat. Dit vraagt dat, dit vraagt moed. Dit is het goede voornemen. En ik zou echt willen dat als we zo in het leven gaan staan als de gemeente van Christus. Wat zou er gebeuren in ons land als alle christenen op deze houding van Hiskia in het leven gaan staan? Voor mij is dat de basis altijd geweest van opwekking. Er roepen heel veel mensen om opwekking, maar opwekking begint met het afnemen van je eigen kroon. Het buigen van je knieën en belijden, Heer, ik ben een zondig mens. Wij hebben gezondigd tegen u, o Heere, alleen. Kom met uw genade en heil. Als ons land dat gaat doen, dan herhaalt zich wat bij de opwekkingsbeweging van Wales en Engeland en bij Charles Wesley en de Reformatie gebeurde. Maar het is de hoogmoed en de eigen zelfzucht die iedere keer die afgoderij in ons hart naar voren brengt. Maar weet je wat er gebeurt, hè? We lezen het, kijk maar naar vers 7. Wat is het resultaat van deze houding van Hiskia? Die allereerst de afgoderij weghaalt. De onderbouwing laat zien. Vertrouwen op de Heer, vasthouden aan zijn geboden. Niet afwijken, koers houden in je leven. En wat staat er? Dan komt het resultaat. Dan ga je pas Jezus zien in je leven. Dan ga je pas antwoord krijgen op die vraag, Heere God, waar bent u nou? De Heere was met hem. Overal waarheen hij uittrok, handelde hij verstandig. Dat is wat God doet. Even in oud-testamentisch taal, hij handelde verstandig. Vandaag zouden wij zeggen, hij is vervuld met de Heilige Geest. En de vrucht van de geest wordt zichtbaar in het leven. Want wie zijn hart openstelt voor koning Jezus. En zegt, Heer, ik wil u gehoorzamen vandaag. Dwars tegen de strijd in. Dwars tegen alles in. En moet je kijken wat God doet. God wil niets liever namelijk. God wil niets liever dan jouw hart vullen met zijn genade. God wil niets liever dan zijn vrede in Christus aan jou geven. Daar is geen uitverkiezing voor nodig. Want het grootste wonder is de verkiezing in de Heer Jezus die heeft plaatsgevonden. Dat is het grootste wonder wat heeft plaatsgevonden in de hele mensheid. Dat hij zond zijn enige geboren zoon, opdat een ieder die gelooft niet verloren gaat. En dan staat er, Als Hizkia zo gaat handelen, dan staat en de Heere was met hem. Dat doet mij denken aan niets kan ons scheiden van de liefde van Christus. Overal waarheen hij uittrok. Hij handelde verstandig. Dat kan niet anders zijn dan dat het is niet een breinzaak, hè? Het is niet de knappe kop. Maar overal waar hij handelde, dit is doorademd zijn van de Heilige Geest. En weet je, de Heilige Geest is eigenlijk degene die al het hele leven van Hizkia zegt. En ook in ons leven. Als jij je hart opstelt voor de leiding en de werking van de Heilige Geest, dan begint het met die vraag, Heere, toon mij mijn afgoden. Toon mij waar ik aan de slag moet. Toon mij mijn zwakheden. Laat zien, Heer, welke offerhoogte ik weg moet halen. Dan vraagt het ook de kracht van de Heilige Geest om door te zetten. Want alles in ons schreeuwt in het vlees, doe het niet. Je loopt gevaar, het is onverstandig. En je weet nooit de consequenties. En jou. Dus ook dat vraagt de Heilige Geest. En dan vers 5, dat vertrouwen op God en vasthouden en niet afwaken vraagt ook de kracht van de Heilige Geest. En daarom resulteert het erin dat hij verstandig handelde. Maar niet een breinverstandigheid, maar een hartsverstandigheid. Namelijk, Geest van God, leid ons door het barre land aan uw hand. Want gij alleen zijt machtig. En als je dat weet, dan komen we tot de tweede helft van vers 7. De moedigste zet die hij zet. Het breken met zijn verleden. Wat een christen mag doen. In de kracht van de Heilige Geest. Bovendien kwam hij in opstand tegen de koning van Assyrië en diende hem niet meer. Dit is bekering. De grondslag van bekering is: ik dien de Satan niet meer. Ik dien Christus alleen in mijn leven. Ik weet niet of je die keus. Dat is een keuze misschien inderdaad. Het aanbod van genade, of je die al een keer hebt aanvaard in je leven. En misschien zit je hier vanavond, en de mensen thuis die dit later horen, misschien zit je nog knettervast aan die afgoderij, en besef je het niet. Misschien zit je nog knettervast in jouw schuldgevoel, dat jij niet welkom bij God, want jouw schuld is te groot voor zijn genade. Maar Hizkia zien we hier stappen nemen. En wat we Hizkia zien doen, is de werking van de Heilige Geest doorzetten. En in jouw leven is het maar één stap tot Jezus. En die stap is, hier is mijn hart, Heer. Vul het met uw geest en genade. En laat mij zien wat de Heere Jezus voor mij heeft gedaan, persoonlijk. En hij zal het je laten zien. En de uitwerking is dat wij onze kronen afzetten. Onze knieën buigen, want dan krijg je het volle zicht op de Heere Jezus en dien gekruisigd. Ik wens het je zo toe. Want Matthäus 6, daar is het onderwijs van de Heere Jezus op dezelfde manier. Verzamel geen schatten op de aarde. Want die schatten hier verroesten. Ze maken kapot. Mensen die alles hebben, maar geen liefde kennen. Mensen die miljarden op een rekening hebben staan, maar niet weten wat vrede is. Jezus zegt, al deze dingen zoeken de heidenen. Uw hemelse Vader weet wat u nodig heeft, zegt vers 32. Zoek eerst het Koninkrijk van God. Er staat, zoek eerst Jezus, zoek eerst mij. En al die andere dingen, komt wel achteraan. Het zal u gegeven worden. Maar dan kom je er ook achter wat je echt pas nodig hebt. En er blijken heel veel dingen dan niet nodig zijn. Zoek eerst het Koninkrijk van God. We zien het Hizkia doen. Hij zoekt niet eerst de koning van Assyrië. Hij zoekt niet eerst de gevulde schatkamer. Hij zoekt eerst het Koninkrijk van God. En al het andere wordt er mee bijgegeven. De Heere was met hem. Overal waar hij heen trok, handelde hij verstandig. Bovendien kwam hij, en wat is het gevolg? Vers 8. Al het overige krijgt u bovendien. Hij was het die de Filistijnen versloeg tot Gaza toe. En de bijbehorende gebieden veroverde van de wachttoren af tot de versterkte toe. Al het overige zal ik u geven. Maar eerst de Heer. Eerst de Heer. Broeders en zusters, laat de basis van je geloof zijn. Dat wat Jezus ook zegt, zoek eerst het Koninkrijk van God. Als Hij met je is in deze tijd, dan pas zul je meer dan overwinnaar zijn. Ik weet niet hoe je in het geloof staat, maar christenen hebben de neiging heel vaak om toch een soort IKEA-geloof op te bouwen. We bestellen een pakketje en we zetten het zelf in elkaar met alle gevolgen van dien. Eerst de Heere God ervaren in je leven. Eerst de bron van kracht, heil en leven toelaten. En je ziet wat Hiskia doet. Hij gaat dwars tegen zijn tijdgeest in. En broeders en zussen, dat is ook onze opdracht. De Heer Jezus zegt, gij zult mijn getuige zijn. En als we kijken naar het leven van Petrus, van Johannes, van de discipelen, van de jonge gemeente tot aan de brieven van de Openbaring toe, waar we het zal niet makkelijk zijn. En de koning van Assyrië wordt ingewisseld in allerlei koningen. De koning van Rome en van Babylon. En ga zo maar door. En vandaag kunnen ze allemaal een naam geven. Die blijven wel. Maar Hiskia kwam in opstand en diende niet meer. Een opstand is niet een van de gewapende revolutie. Maar is in opstand wil zeggen het niet meer buigen, maar opstaan. Ik dien de Heer. Ik en mijn huis dienen de Heer alleen. En het vraagt moed, broeders en zusters. Maar laat dit gedeelte de komende week nog maar eens even door u heen gaan. Ik ga niet zeggen in die termen van, oh, de held, Hiskia, daar hou ik niet zo van. We hebben geen geloofshelden, we hebben geloofsgetuigen. En hij laat ons iets zien waar we vandaag de dag zoveel nodig hebben. Om vast te houden aan het woord van God. En bovenal zet je hart open voor de werking van de geest. Hij zal je leiden door het barre land. Hem zij de glorie, want straks zal elk knie zich buigen, ook die van de ongelovigen, voor de Heere der Heren, voor de Koning der Koningen. En dan zal het bloed van de martelaren gezien worden, zullen de tranen gedroogd worden en verzameld in zijn kruik. En zullen we ooit bij zijn troon te horen krijgen. Goed gedaan, gij getrouwe dienstknecht. Mogen die woorden ook voor jou gelden. Amen. Wij antwoorden met dat prachtige lied, lied 108. Leid mij Heer, o machtig heiland, door dit leven aan uw hand. Hiskia had het gezongen kunnen hebben bijna. 108, alle drie de versen, en daarna sluiten we af met dankgebed en zegen. Laten we de Heere danken. Hemelse Vader, aan het einde van deze dienst komen wij tot u. Heere, en dan zijn we onder de indruk van wat u in het leven van Hizkia gedaan heeft. Heere, naar de mens had het bijna niet mogelijk geweest. Zijn achtergrond, de barre omstandigheden, de strijd in de regio. Heere, een paleis vol mensen met allerlei angsthazen met adviezen. Maar hij vertrouwde op u, zo staat er. En Heere, wat zouden wij die moed en die geloofskracht willen hebben? Wat hebben we het nodig iedere dag weer om in een vergelijkbare tijd, waarin wij ook leven, Heer, staande te blijven. Maar wij zien niet op Hizkia, wij zien op de Heer Jezus, die alle dingen volbracht heeft aan het kruis van Golgotha. Die zijn geest gezonden heeft, opdat wij ons nooit alleen hoeven te weten en mogen gaan in de kracht van de Heer Jezus. Heere, open harten. Heere, geef ons rijke zegen als ons hart openstellen voor u. En Heere Jezus, ik weet dat er ook velen zijn die hun hart nog gesloten hebben voor de Heere Jezus. En ik weet ook dat de strijd soms zo eenzaam kan zijn. En dat de pijlen van de Satan zo ons hart kunnen raken met onwaardigheid en schuld. O Heer, ik bid voor die mensen dat ze mogen ziende zijn op het kruis, waar alle schuld, alle pijn en alle straf volkomen vergeven is door de vergeving van zonde en de verzoening voor een ieder die wil geloven. Heer, ik bid zo voor jonge mensen. Hizkia was nog maar 25 jaar. Heer, hij kon niet staven, Heer, op veel grote werken. Maar op een hart wat open stond voor u. En dank u wel dat u heeft laten zien wat uw belofte ook bewezen hebben. Dat als we gaan in uw naam, dat u niet loslaat. En dat als wij stappen zetten in geloof, dat ze gezegend worden. Overal waar hij ging, was u met hem. En die belofte heeft u ook ons gegeven. Heere, doe ons staan in krachtig geloof, getuigend om ons heen. Leid ons de nieuwe week in. En mogen onze goede voornemens niet gericht zijn op het aardse, maar op het hemelse. Heere, meer van Jezus, meer van wie u bent in ons leven. Leid ons zo door uw geest. En ik dank u dat u sprak deze avond. Heer, tot verheerlijking van uw heilige naam. Ga zo met ons mee als we morgen weer naar school gaan, naar het werk. Als we thuis zijn, overal kunt u ons gebruiken. Laat ons zijn dan een Gods getuige. Heer, dit alles vraag u. Luiter genade alleen. In de naam van de Heer Jezus. Amen. Broeders en zusters, als u straks wil naspreken, bent u natuurlijk van welkom bij het bestuur, bij mij. Deze kaartjes is een goede gelegenheid om te beginnen met een getuige te zijn in uw eigen straat, in uw eigen omgeving. Geef het aan mensen, maar durf ook in woorden te getuigen. Na de dienst bent u welkom voor koffie en thee en ontmoeting in de hal. Vergeet ook uw gaven niet te dankofferen aan de Heere bij de uitgang. We zingen tot slot lied 965. Dat Heer uw licht en uw liefde schijnen. Waar u bent zal de nacht verdwijnen. Kom Jezus, kom. Laten we dat lied gaan zingen. We zingen de eerste twee versen voor de zegen en het derde vers na de zegen. Laten we gaan staan.
Jesus, please come.
Laat zo het stralende licht van de Heer Jezus op u neerdalen. Zichtbaar, tastbaar in ons leven. De Heere zegen u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u licht en zij u genadig. En de Heere verheffen zijn aangezicht over u. En geven u zijn shalom, zijn vrede. Maranatha. Amen.